Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk is een klassiek opvoedboek van Adele Faber en Elaine Maslisch, dat zich richt op dagelijkse communicatie tussen ouders en kinderen. Het boek is geen theoretische verhandeling, maar een praktische gids voor gezinnen die minder strijd en meer wederzijds begrip willen. De kern is dat kinderen beter meewerken wanneer volwassenen hun gevoelens serieus nemen, helder spreken en minder snel vervallen in kritiek, preken of machtsstrijd. In plaats van te denken in termen van gehoorzaamheid alleen, laat het boek zien hoe respectvolle communicatie vertrouwen opbouwt. Daardoor is het relevant voor ouders van jonge kinderen, pubers, leerkrachten en verzorgers die in de praktijk met emoties, grenzen en samenwerking te maken hebben. De kracht van het boek zit in de concrete aanpak, met voorbeelden van luisteren, bevestigen, grenzen stellen en samen problemen oplossen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, respectvolle communicatie als basis voor samenwerking. Het belangrijkste uitgangspunt van het boek is dat kinderen niet beter gaan luisteren door harder op te treden, maar door op een respectvolle manier benaderd te worden. Faber en Maslisch laten zien dat veel dagelijkse conflicten ontstaan wanneer een kind zich niet gehoord of niet serieus genomen voelt. In plaats van een kind meteen terecht te wijzen, adviseert het boek om eerst de beleving van het kind te erkennen en pas daarna een grens of verzoek te formuleren. Dat is geen toegeeflijkheid, maar een manier om weerstand te verminderen. Zeker in gezinnen waar veel wordt gecorrigeerd, kan deze benadering de sfeer merkbaar veranderen. Het kind ervaart minder druk, de ouder hoeft minder te escaleren en het gesprek blijft langer open. Voor Nederlandse en Vlaamse gezinnen is dit herkenbaar in drukke routines, schoolstress en momenten waarop kinderen vastlopen in emoties. Het boek maakt duidelijk dat respect niet zacht of vaag is, maar juist de voorwaarde om tot echte samenwerking te komen. Ten tweede, luisteren op een manier die gevoelens zichtbaar maakt. Een tweede belangrijk thema is reflectief luisteren. Het boek laat zien dat luisteren meer is dan stil zijn terwijl een kind praat. De ouder moet proberen terug te geven wat het kind voelt, denkt of bedoelt, zodat het kind merkt dat de boodschap aankomt. Die erkenning helpt kinderen om hun emoties te ordenen en verlaagt vaak meteen de spanning. Vooral bij frustratie, teleurstelling of boosheid werkt dit beter dan snelle oplossingen of relativeren. Het boek benadrukt dat kinderen soms eerst gehoord willen worden voordat ze bereid zijn om advies te accepteren. Dat is praktisch belangrijk, omdat veel conflicten anders blijven hangen in verdediging en tegenwerking. Door gevoelens te benoemen ontstaat ruimte om verder te praten zonder dat het kind dichtklapt. Deze aanpak sluit goed aan bij hedendaagse aandacht voor emotionele ontwikkeling, maar het boek blijft vooral concreet en huiselijk. Het gaat niet om psychologische theorie alleen, maar om eenvoudige zinnen en reacties die in alledaagse gesprekken direct inzetbaar zijn. Ten derde, van kritiek en labels naar beschrijvende en bemoedigende feedback. Het boek maakt scherp onderscheid tussen afkeurende opmerkingen en feedback die een kind helpt groeien. Kritiek, labels en algemene verwijten werken vaak ontmoedigend, omdat een kind dan niet leert wat precies anders moet en zich vooral afgewezen voelt. Daarom stellen Faber en Maslisch voor om specifieker te spreken, bijvoorbeeld door gedrag te beschrijven in plaats van het karakter van het kind te beoordelen. Ook positieve aandacht krijgt in het boek een preciezere vorm niet zomaar prijzen, maar concreet benoemen wat goed ging en waarom dat waardevol is. Dat versterkt zelfvertrouwen op een realistische manier, omdat een kind leert welk gedrag effect heeft. Deze benadering is relevant in opvoeding, maar ook in onderwijs en opvang, waar volwassenen vaak snel in algemene etiketten vervallen. Het boek laat zien dat taalgedrag medevormt. Wie kinderen telkens hoort dat ze lastig, lui of brutaal zijn, gaat zich daarnaar gedragen. Wie daarentegen duidelijke, specifieke feedback krijgt, heeft meer houvast om te verbeteren en voelt minder behoefte om in verzet te gaan. Ten vierde, grenzen stellen zonder machtsstrijd of vernedering. Een vierde kernpunt is dat grenzen noodzakelijk blijven, maar beter werken wanneer ze met empathie worden geformuleerd. Het boek kiest dus niet voor een vrijblijvende opvoeding, maar voor grenzen die helder zijn en tegelijk menselijk blijven. Ouders hoeven niet te schreeuwen, dreigen of eindeloos te onderhandelen om gezag te houden. In plaats daarvan laat het boek zien hoe je een verzoek duidelijk maakt, een reden geeft en tegelijk ruimte laat voor het gevoel van het kind. Dat helpt vooral in situaties waarin kinderen bezwaar maken, uitstellen of tegenstribbelen. De gedachte is dat een kind eerder meewerkt als het begrijpt wat er gevraagd wordt en waarom. Dat maakt de ouderrol minder defensief en minder afhankelijk van stress. In gezinnen met sterke wilskracht of veel spanning biedt deze aanpak een alternatief voor escalatie. Het boek suggereert niet dat grenzen makkelijk worden. Wel dat de manier waarop je ze brengt het verschil maakt tussen voortdurende strijd en werkbare samenwerking. Tot slot, samen problemen oplossen in plaats van alleen corrigeren. Het laatste grote thema is probleemoplossing als gezamenlijke oefening. Het boek behandelt opvoeding niet als een reeks bevelen van bovenaf, maar als een relatie waarin ouder en kind samen leren omgaan met praktische problemen. Dat betekent dat je niet alleen reageert op ongewenst gedrag, maar ook kijkt naar de onderliggende behoefte, spanning of onduidelijkheid. Door samen te zoeken naar een oplossing, krijgt het kind meer verantwoordelijkheid en voelt het zich minder gecontroleerd. Tegelijk blijft de ouder degene die die richting bewaakt. Deze manier van werken is vooral waardevol bij terugkerende ruzies over huiswerk, ochtendroutines, broertjes en zusjes of het naleven van afspraken. Het boek biedt daarvoor geen ingewikkeld systeem, maar een houding van nieuwsgierigheid, overleg en respect. Juist daarin onderscheidt het zich van opvoedboeken die vooral inzetten op discipline of snelle correctie. De lezer krijgt geen ideaal plaatje, maar een bruikbare manier om van botsing naar samenwerking te gaan. Concluderend. How to Talk So Kids Will, Listen and Listen's Kids Will Talk is vooral geschikt voor ouders, opvoeders, leerkrachten en verzorgers die merken dat klassieke correctie, straffen of eindeloze herhaling weinig opleveren. Ook wie al bewust opvoedt, vindt hier praktische taal om lastige gesprekken rustiger en effectiever te maken. Het boek levert geen spectaculaire theorie, maar een bruikbare communicatieaanpak die in alledaagse situaties inzetbaar is, van peuterdriftbuien tot puberweerstand. Juist daardoor blijft het boek zo sterk binnen zijn genre. Veel opvoedboeken leggen de nadruk op discipline, regels of karaktervorming, maar dit boek begint bij de kwaliteit van het gesprek zelf. Het onderscheidt zich door empathie niet tegenover duidelijkheid te zetten, maar beide samen te brengen. Dat maakt het waardevol voor gezinnen die minder spanning willen en meer wederzijds begrip zonder gezag kwijt te raken. Wie het consequent toepast, krijgt niet alleen meer medewerking, maar ook een relatie waarin kinderen zich vaker veilig genoeg voelen om echt te praten. Als je ons wilt steunen, Susan Bennett, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.